Nou, een begin in ieder geval van waar ik dan over na ga denken is, nou, wat jij eigenlijk al zei, hè? Van we kijken ook nog in een wazige spiegel. Er zijn nog een heleboel raadsels. Nou, dus die moeten we dan ook maar gewoon daar laten staan. Als van we weten het niet. Ons kennis is beperkt. Hè? En inderdaad, God blijkt ontzettend, denk ik, terwijl hij onveranderlijk is, wel heel veel aanpassingsvermogen te hebben. Dus er zit in heel veel dingen die we lezen in de Bijbel, ja, er zit vanuit onze kant ook dus nog een heleboel ruis op de lijn, omdat we niet precies begrijpen wat nou de achterliggende gedachten, plannen, ideeën zijn.
Hallo allemaal, daar zijn we weer. Giel en ik, Simon van der Lucht, we zitten weer klaar voor een nieuwe episode, een nieuwe aflevering van de podcast Huis, Tuin en Kerk.
Zeker.
Nou, Giel, laten we gelijk van start gaan. Waar gaan we het over hebben?
We gaan het hebben over godsbeelden.
Oké, godsbeelden. Nou, vertel meer.
Godsbeeld, ja, vertel meer. Nou ja, het is eigenlijk vrij eenvoudig in de basis. Je hebt allemaal eigenlijk een beeld van God. En dat zegt iets over aan de ene kant wie God is, maar vaak ook over wie je zelf bent. En er bestaan eigenlijk betere en mindere goede godsbeelden, zou je kunnen zeggen. Bestaan zelfs ongezonde godsbeelden, kun je zeggen. En daarom leek het ons is goed om het, ja, dat is een beetje te gaan verkennen. En ook te kijken van, nou ja, wat levert eigenlijk de Bijbel ons nou aan godsbeelden of hoe spreekt die daarover?
Ja, nou laten we eens met een bloemlezing beginnen. Is er een aantal godsbeelden te noemen waar ook de luisteraars en trouwens wij zelf ook een beetje mee op gang komen?
Ja, nou, dat is er zeker. Ruard Ganzenvoort is een, ja, ik denk eigenlijk een hoogleraar. In ieder geval iemand die veel met de pastoraat heeft gedaan. En in het pastoraat, het geloofsgesprek eigenlijk, wat om je eigen persoonlijke geloof ook draait. Nou, daarin komt natuurlijk heel erg het godsbeeld naar voren. Wat heb je dan voor godsbeeld? Nou, en hij heeft een heel mooi lijstje eigenlijk gemaakt met een heleboel, nou, verschillende godsbeelden die eigenlijk allemaal, nou ja, iets in zich hebben van wie God is en allemaal een andere kant weer benadrukken. En het, nou, lijkt me wel mooi om dat lijstje gewoon eens eventjes op ons gemak, nou, eens voor te lezen en dan daar iets verder op in te gaan.
Nou, laat eens horen.
Nou, de eerste is een veilige relatie met een rechtvaardige vader. En daarbij geldt dus, de eerste is dan eigenlijk je relatie. En het tweede is eigenlijk, nou, vooral het beeld wat je dan van God hebt. Maar ja, een relatie en een beeld gaan altijd samen. Dus het lijstje bestaat de hele tijd uit een relatie en een beeld. En dus de eerste is die veilige relatie met een rechtvaardige vader. Een warme relatie met een liefhebbende moeder. Een nabije relatie van hechte vriendschap. Een onzekere relatie met een onbetrouwbare ouder. Een afhankelijke relatie van een klein kind. Een steunende relatie met een wijze raadgever. Een stille relatie met de natuur. Een bange relatie van een verdachte voor de rechter. Een intieme relatie met een partner. Een afstandelijke relatie met een vage kennis. Een vererende relatie met een idool. Een gehoorzame relatie met een leermeester en een opstandige relatie met een machthebber.
Nou,
Nou.
we nemen eventjes een minuut stilte, geloof ik.
Ja.
Want dit was wel veel.
Ja, dit is heel veel.
Dus
Ja.
misschien moeten we het een klein beetje in kleine stukjes opknippen. En laten we eens beginnen met de vraag, nou, welke zien we om ons heen aanwezig?
Ja. Nou ja, nou, laat ik eerst even zien. In ieder geval, misschien als je als luisteraar zit te luisteren, dan heb je in ieder geval bij eentje wel even gedacht van, hé, oh ja, die herken ik wel. Of hè, wow, nou, daar heb ik helemaal niks mee. Nou, en dat is ook precies eigenlijk wat we een beetje proberen te bereiken. Dat je ziet van, hé, mijn relatie met God is er één uit een soort, nou ja, veelkleurigheid. Er zit overal wel iets in. Maar als we dan, nou ja, als ik een beetje om me heen ga kijken, dan is in ieder geval het beeld van een vader is heel dominant, hè? God is een vader. Nou, de eerste, die wordt genoemd, hè? Daar zit dat woord vader ook in. Het woord ouder komt ook nog een keertje terug. En
Ja,
hier
kan je ze
gaat het.
nog eventjes ook met die relatie noemen dan?
Ja,
Welke zijn
nou,
die?
een veilige relatie met een rechtvaardige vader.
Oké.
Dat is positief, hè? Een veilige relatie, een rechtvaardige vader. Nou, dat zou mooi zijn, hè? Het vaderschap kan juist ook in zich hebben dat mensen een onveilige relatie hebben met een, nou ja, rechtvaardige of juist misschien een onrechtvaardige vader, hè? Maar dat beeld van een vader, daar zit vaak toch wel een beetje iets, het klassieke beeld van een vader in. Op een stoel die bijna pijprokend, zeg maar, de wereld beschouwt. Af en toe eens wat opmerkingen erover heeft. Maar die tegelijkertijd ook iets van een soort warmte heeft waar je veilig bent. Waar je je tegenaan mag leggen om iets van veiligheid en geborgenheid te zoeken.
Ja, ik denk dat dat ook heel veel mensen naar verlangen. Hè, of ze het nou gehad hebben of niet. Als je het gehad hebt, ben je er blij mee. En als je het niet gehad hebt, is dat misschien ook juist inderdaad een sterk verlangen van mensen.
Ja, ja.
Herken ik sterk als aanwezig, ja.
Ja. Ja, en er zit dus ook een stukje veiligheid en een stukje gehoorzaamheid eigenlijk.
Ja,
hè? Die precies. Zitten er eigenlijk bij allebei
nou ja,
in de
hand. Dat kwam toch ook nog ergens terug, gehoorzaamheid. Zat ook niet in een van de...
Ja, zeker. De ene laatste was een gehoorzame relatie met een leermeester.
Oké.
Maar die leermeester ligt dan soms, dan noemen ze wel een vader eigenlijk mensen. Ja. En dan zit daar soms eigenlijk iets van die leermeester volgens mij wel in.
Okay.
Van weet je wel, die docent die weet hoe het zit.
Ja.
Waar je vooral gehoorzaam aan moet zijn.
Ja. Maar die ook als positieve kant heeft, hij gidst je door het leven.
Ja. En er zit ook een soort veiligheid in. Het is ook iemand die te vertrouwen valt of zo.
Oké.
Ja.
Okay. Ja. Nog eens één. Zit er eentje in waarvan jij het idee hebt dat hij weinig om ons heen hangt?
Weet ik niet zo goed. Dat is wel lastig te zeggen.
In het rijtje zat iets met een moeder, hè?
Ja.
Hoe ging die?
Warme relatie met een liefhebbende moeder.
Ja, want... Kijk, ik vind wel dat dat natuurlijk iets is waar mensen ook mee bezig zijn. Dat is de verhouding tot mijn moeder. Maar in het thema van ons gesprek, godsbeelden. Hoor jij veel mensen ook over God als moeder spreken?
Nee. Ik heb het er zelf ook wel eens een keertje in een preek over gehad, moet ik zeggen. En dan krijg je er ook wel direct eigenlijk wel iets op terug te horen. Wat mooi dat God ook een moeder is. Hè?
Ja, want, dat is nieuw, hè, dan?
Ja, want de Bijbel gebruikt toch wel veel mannelijke woorden natuurlijk ook, om het over God te hebben. Maar we geloven niet dat God per se een van de twee geslachten is. Dat God zeker een moederende kant heeft en zo of zo. Drukt hij dat soms ook, zeker in het Oude Testament, wel uit. Dus over een zorgende moeder. Nou, wat ik niet zo heel veel tegenkom, is ook nog wel een vererende relatie met een idool.
Oh ja? Nee. Maar God als held? Zo trots zijn op God omdat hij je held is? Zou dat niet ook ergens leven een beetje?
Zeker wel. Nou, kijk, ik denk ergens met, als je heel jong bent, dus bij kinderen, daar, die komen ook in een soort fase waar God is een soort superheld.
Precies. He, de supervader.
Hij wint. Hij geneest.
Hij kan alles.
Ja, hij kan alles. Hij heeft de wereld gemaakt. Ja, en dan zingen we liedjes over.
Dus misschien in die fase zeker.
Zeker.
Ja. Volwassenen horen we minder daarover dus.
Ja, nou, in mijn ervaring inderdaad minder.
Ja.
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 Een andere die ik wel interessant vind is ook nog die opstandige relatie met een machthebber.
Opstandige relatie met een machthebber.
Kijk, omdat ik me toch wel veel ook met jeugd en jongeren en zo bezighoud, dan daar hoor je natuurlijk wel een beetje die puber in natuurlijk, hè?
Okay.
Gewoon van
bezet,
ja,
wacht even. Tegen de macht.
Ja,
het
precies.
Gezag.
Ja, en die vindt wat van mij. En daar kom ik tegen in opstand.
Oké, mooi. Dus dan hebben we eigenlijk al een paar ook een beetje geplaatst in levensfases.
Ja.
Misschien is dat wel alvast een interessante observatie, hè? Dat het misschien wel kan zijn dat godsbeelden verschuiven door de loop van je leven heen.
Ja, dat hoop ik ook een beetje eigenlijk.
Nou ja, of verschuiven, misschien zouden we ook kunnen zeggen. Je verrijkt je godsbeelden. Je laat misschien niet dingen los, maar je neemt er nog weer meer bij.
Ja, precies. Nou, en een andere kant is misschien ook wel dat verschillende levensfases ook wel verschillende accenten krijgen. En dat mag ook, denk ik. En kijk, het mooie om het over godsbeeld te hebben is dat dus in al die godsbeelden zit iets van waarheid. En geen enkel godsbeeld is een soort de waarheid.
Mag ik toch even je geweten spelen dan?
Nou.
Zegt God niet zelf in de wet, je mag voor mij geen beelden maken? Met andere woorden, zou het kunnen zijn dat als je bepaalde beelden formuleert, dat er sommige bij kunnen zijn die niet oké zijn.
Ja, ja, nou oké. Nou, die geef ik je. Ik denk dat er inderdaad verkeerde beelden bestaan. Maar wat ik in ieder geval even wil zeggen is, er zijn ook een heleboel beelden die elkaar kunnen aanvullen.
Ja.
En we moeten in ieder geval van geen van die beelden, ook niet van het dominante vaderbeeld bijvoorbeeld, zeggen van nou, God is vader, punt. Ja. God is, ja, oké, hij heeft iets van een vader, maar nou, hij heeft iets van een moeder, hij heeft iets van een leermeester, hij heeft iets van een vriend, hij heeft iets van, nou ja.
Mooi.
Van heel veel. En dat maakt natuurlijk dat het ook door je leven heen, waar jouw eigen levensverhaal verandert, dat daar ook een andere relatie met God bestaat. Ja. En ja, het zou mooi zijn als je daar ook positief tegenover staat eigenlijk. Hè? Dat je denkt, oh ja, nou dat mag ook. En,
En dat waardeert dus ook de levenservaringen die je opdoet. Want kijk, schokkende levenservaring van verlies van geliefde of je hele leven dat om kan gaan na een ongeluk, waardoor je misschien beperkt bent in je mogelijkheden, kan allemaal invloed hebben op je godsbeeld.
Ja.
En dat is dus niet fout. Nee, zo werkt je levensverhaal mee aan het nader leren kennen van God.
Ja, ja.
En dat lijkt me echt een mooi element wat uit dit thema naar voren komt. Je levensverhaal doet ertoe.
Ja, zeker. Ja, en het is natuurlijk ook echt zo dat waar je, nou ja, misschien in een soort fase van groot geloven, vind ik wel een beetje tegen die kant van een vererende relatie met een idool, waarbij je met het sterven opeens erachter komt, hè? Maar waar is God dan?
Exact.
God als een afwezige God die heel ver weg voelt in ieder geval. Dan kantelt je beeld echt 180 graden eigenlijk.
Nou ja, is dat eigenlijk niet een aardige vraag bij dit lijstje? Staat hij er ook als afwezig bij?
Nou, wel een soort een afstandelijke relatie met een vage kennis.
Oké. Nou, dat komt in de buurt. Dat vage kennis.
Ja.
Maar zeg maar het op zoek van naar een afwezige God, zo staat hij er niet.
Nee. Nou, hij komt misschien nog het meest in de buurt van een onzekere relatie met een onbetrouwbare ouder.
God, wie is hij? Daar hebben we het eigenlijk over. Of misschien iets specifieker de vraag, wie denken wij dat God is? Wat is ons beeld van God? En als we nou verder praten, Giel, waar nemen wij nou ergens een startpunt om ook Bijbelse gegevens hierin te gaan betrekken?
Ja, ik zou denk ik twee dingen willen zeggen. Allereerst is dus, dat hebben we in het eerste gedeelte ook wel een beetje gezegd, ons beeld van God is nooit compleet. En je zegt denk ik terecht, wat is ons beeld van God? Want we stellen mooi de vraag, wie is God? Maar we moeten als mensen ook eigenlijk bekennen, dat we dat nooit helemaal gaan weten. En dat alles wat wij ook eigenlijk kunnen weten, niet meer is dan nog maar een begin van wie God is. En God past met een heleboel beelden en beeldspraken en teksten zich ontzettend aan onze werkelijkheid. Dus daar zit een soort beperkte kennis van. Dus als we, nou ja, daar moeten we in ieder geval gaan beginnen, dat als we ook in de Bijbel op zoek gaan, dat we daarin God zich naar onze eigen beperktheid richt.
Ja, trouwens, aardig om even aan te vullen. Dat is nou precies wat Paulus natuurlijk zegt in 1 Korinthe 12. Nog in Korinthe 13, het slot, nog is ons kennen beperkt. Wij zien als in een spiegel of als door een spiegel in raadsels.
Ja.
Nou, dat is eigenlijk waar je op duidt, hè?
Ja, precies, hè? En de toekomst is dan dat als wij in het nieuwe koninkrijk zijn, nieuwe hemel, nieuwe aarde, dan staan
zullen
we ogen in oog.
Dan zullen we nog meer weten dan nu.
Mooi. Nou, en dat is natuurlijk een mooi verlangen. De naam die eigenlijk nog niet is gevallen aan het begin, is de naam van Jezus.
Nou, dat is een goeie. Dus laten we daar eens over verder gaan.
Gooien we die er even in.
Ja.
Want Jezus is natuurlijk hier op aarde mens geweest. En het bijzondere eigenlijk aan hem is dat hij eigenlijk zegt, als je mij ziet, dan zie je mijn vader. Hè? Dus daar gebruikt hij het beeld van vader. Ik wil wel een klein stukje uit de Bijbel lezen. Dan komen we in Johannes 14, vers 8. Een leerling van Jezus, Filippus, die stelt hem een vraag. En die stelt deze vraag. Laat ons de Vader zien, Heer. Meer verlangen we niet. En dan zegt Jezus, ik ben nu al zo lang bij jullie. En nog ken je me niet, Filippus. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Nou, en zo gaat hij nog even verder. Ik spreek niet namens mezelf. Mm. Nou, alles wat ik doe getuigt eigenlijk van mijn Vader. Nou, niet zo gek dus, hè, dat beeld van Vader, dat dat een dominant beeld van ons is. Maar als wij het dus over wat is ons beeld van Vader hebben, dan betekent het niet anders eigenlijk dan dat we naar de Zoon moeten gaan zitten te kijken.
Oké. En laten we dat eens een beetje invullen dan. Welk beeld doemt erop als wij kijken naar het verhaal van Jezus op aarde?
Welk verhaal er opdoemt? Nou, een verhaal van denk ik een iemand die zeg maar laat zien hoe liefde, gehoorzaamheid, tot in een soort, ja, een soort ja, mooie nieuwe ja, werkelijkheid ja, ontstaan of zo. Een soort
perfectie bijna.
Ja, maar het is perfectie en toch nog wel ook gewoon weer ja, heel aards of zo.
Zonder ja, dat is heel toegankelijk, want ja, dat is natuurlijk wel het mooie. Ja. Van, hè, als mens laat hij zien hoe de Vader is. Dus nou, hè, ik krijg er beelden bij als, nou, Jezus is dus geïnteresseerd in mensen.
Ja.
Hè, heeft gaat ook het gesprek met zijn tegenstanders niet uit de weg.
Nee.
Is iemand die vooral het zwakke heel erg wil beschermen.
Ja.
En het hoogmoedige een beetje nou, onderuit halen. Hè? Zing maar een toontje lager. Snap eens wie je zelf bent. Ik vind ook heel veel van Jezus terug in, ja, hoe moet ik dat zeggen? Hij werft leerlingen. Hè? En dan trekt hij een tijd met ze op. En daarin worden zij gevormd of zo. Ik weet niet precies. Door persoonlijk contact, langdurig persoonlijk contact, maakt hij de mensen anders.
Ja.
Dat vind ik echt fascinerend.
Ja. Ja, nee, er zit een heel vormende werking in wie Jezus is. En daarin zit iets van een ontzettende veiligheid.
Ja.
Een ontzettende toegankelijkheid. Maar het inderdaad in zijn confrontatie met zijn, nou ja, ook tegenstanders, waarin die vooral heel erg op zoek is naar echtheid, hè? Ja. En hypocrisie bestrijdt. Een leugen, om maar zo te zeggen. Ja. Ja, dan is die ook ja, vol voor de waarheid.
Ja.
Hè?
Ja.
Maar ja, op een bepaalde manier, toch op een hele ja, veilige manier of zo.
Ja, en veilig, ja. Weet je nou je dat zegt, daar zit ook anders misschien wel een beetje de kant in van, hij zal je niet dwingen om bij hem te blijven als je dat niet wil.
Nee.
Ik moet nu ineens denken aan dat verhaal dat hij op een gegeven moment tegen zijn leerlingen zegt, willen jullie ook niet weggaan?
Oh ja.
Hè?
Ja.
Dan schrijft Johannes dat geloof ik ergens van, in die tijd verlieten veel mensen hem.
Ja.
En liepen ze niet meer achter hem aan. En nee. Dan zegt hij gewoon ronduit tegen die gasten.
Ja.
Jongens, als jullie ook willen.
Ja.
En dan denk ik, ah, dat is heel, ja, hoe moet ik dat zeggen? Lef of zo? Nee, dat is het goede woord niet. Het heeft voor mij te maken met vertrouwen.
Ja.
Niet, ja. Hè, jezelf niet zo klein maken of alsof je alles moet doen om de ander dan maar vast te houden.
Ja.
Nee, je bent
ja.
Wie je bent.
Nee, zo precies, is God. Ja, hij dwingt niet en tegelijkertijd trekt hij wel aan.
Ja, nou, dat is misschien ook juist een aantrekkingskracht.
Ja. Ja. Ja, precies.
Dat je namelijk bij hem weg mag.
Ja, ja, ja.
Paradox, paradox. Waarschuwing, maar goed, hoe dan ook.
Het is een beetje ingewikkeld.
Het is ingewikkeld, maar dat ik, nou ja, nou we er zo wat hard over nadenken, krijg ik daar wel mooie.
Ja. Nou ja, kijk, en dat is natuurlijk als we in het Oude Testament over God ja. lezen, dan ook daarin zit onbewust nog wel eens het beeld van, nou, dat is nog een soort van de grote strenge vader. Ja. Maar het verhaal wat de Bijbel ons geheel wil vertellen is eigenlijk van iedere keer op al die plekken is God al ja, in zijn drie-eenheid, in zijn volheid als vader, zoon en geest eigenlijk aanwezig om
ja.
zijn volk mee te nemen, om een reddende God te zijn, ja, waar dus inderdaad ja, iets van die veiligheid en die nabijheid zeker te vinden is, maar die ook ja, wel optreedt tegen onrecht en onrechtvaardigheid. En kijk, waar het in het Oude Testament nog wat afstandelijk lijkt, blijkt in het Nieuwe Testament dat, ja, dat die God eigenlijk zo dichtbij wil komen dat hij deze wereld instapt.
Ja, ja, zeker. Ja. En weet je wat ik nu ook zit te denken? Zou het toch ook nog ergens kunnen botsen, de verschillende beelden? Tenminste, nu je dat net zo zegt. Hè? Jezus als God op aarde en dan de God in het Oude Testament, die soms ook opdrachten geeft om andere volken uit te roeien. Of andere volken optrommelt om zijn eigen volk te straffen in een ballingschap. En dan de vraag stellen, is dat ook Jezus? Is dat ook God zoals we hem in Jezus kennen?
Ja.
Dat vind ik een spannende
vraag. Ja, dat is zeker een spannende vraag.
Kijk, ik weet dat sommige theologen zeggen dan van, nou weet je, God maakt een ontwikkeling door.
Oh ja.
Hij laat het achter zich in Christus.
Ja.
Nou, dat vind ik een lastige, want dat zou dus betekenen dat je toch met een soort andere God in het Oude Testament te maken hebt.
Ja, en dat je ook niet helemaal weet waar hij zich misschien nog naartoe beweegt.
Precies.
Ja.
Ja, wat heb je eigenlijk aan hem? Het is de betrouwbaarheidsvraag ten voeten uit.
Ja. Ja.
Maar goed, als je het omdraait en zegt, nee, dat is dezelfde God. Ja, dan zitten er wel ook moeilijke kanten aan het godsbeeld, hoor.
Ja. Nou, een begin in ieder geval van waar ik dan over na ga denken is, nou, wat jij eigenlijk al zei, hè? Van we kijken ook nog in een wazige spiegel. Ja. Er zijn nog een heleboel raadsels. Nou, dus die moeten we dan ook maar gewoon daar laten staan. Als van, we weten het niet. Ons kennis is beperkt. Hè? En inderdaad, God blijkt ontzettend, denk ik, terwijl hij onveranderlijk is, wel heel veel aanpassingsvermogen te hebben. Dus er zit in heel veel dingen die we lezen in de Bijbel, ja, er zit vanuit onze kant ook dus nog een heleboel ruis op de lijn, omdat we niet precies begrijpen wat nou de achterliggende gedachten, plannen, ideeën zijn.
Ja,
dus daar begint dan ergens een antwoord, maar makkelijk wordt het niet, hoor.
Nee. En is het ook nog nuttig, helpt het bij dit onderwerp om te spreken over God die zich kan verbergen? Want, hè, kijk, we weten dingen over God te zeggen omdat God zich zo openbaart. Hè? Als hij zegt, of als Jezus zegt van jongens, als je gaat bidden, zeg dan maar Vader tegen God. Nou, dan weten wij, dat is oké, dat past blijkbaar bij God, want Jezus heeft ons dat verteld. Maar ja, er zijn soms ook psalmen of teksten die spreken over God. Waar bent u? Waarom verbergt u zich? Is dat een kenmerk van God, hè?
Ja, nou, in ieder geval vanuit onze eigen ervaring is dat echt
een... Zo kunnen we dat wel zeggen, toch?
Ja, zeker. Dat denk ik wel. Hè? Dus voor ons is God soms echt een verborgene. Maar dat betekent niet, denk ik, dat zijn... of ik vertrouw en geloof er ergens op dat hij de aanwezige is, zonder dat ik dat altijd zelf helemaal zie. Ja, ik moet eigenlijk dan een klein beetje ook wel denken aan een soort van het beeld van de maan. Hè. Wij zien altijd ook maar één kant van de maan. En er blijft ook nog een heleboel verborgen aan de achterkant. Vanuit ons perspectief gaan we het nooit zien. Want gek genoeg, die maan draait dan precies met dezelfde snelheid met ons mee, blijkt. Hè. Dus de maan is altijd van dezelfde kant voor ons belicht. Er is een dark side of the moon. En ja, er zit nog een heleboel eigenlijk achter dat kleine stukje, ja, wat wij niet zien. En ja, daarin blijft God, denk ik, soms ook dus voor ons verborgen in onze ervaring.
Ja, oké. Dark side of the moon.
Ja.
Zo weer verder. Nou, we gaan verder, want er is nog veel te zeggen, we hebben heel veel gedachten over dit onderwerp. Maar laten we even terugkeren naar waar we begonnen. Wat was ook alweer dat lijstje van al die beelden waar we God in kunnen typeren?
Ja, nou, ik zal hem nog een keertje lezen. Ik zal het rustig aan doen voor de luisteraar. Het zijn veel beelden. Nou, het is ook niet per se bedoeld om ze allemaal te onthouden en uit je hoofd te leren. Het is niet daarvoor, maar ik denk wel dat het je kan helpen om in ieder geval jezelf ergens te vinden. Dat, dat misschien is wel leuk als wij dat onszelf ook eens even proberen te vinden in dat lijstje. En ook om je beeld misschien wel te verbreden. Nou, daar komt hij. Een veilige relatie met een rechtvaardige vader. een warme relatie met een liefhebbende moeder, een nabije relatie van een hechte vriendschap, een onzekere relatie met een onbetrouwbare ouder, een afhankelijke relatie van een klein kind, een steunende relatie met een wijze raadgever, een stille relatie met de natuur, een bange relatie van een verdachte voor de rechter, een intieme relatie met een partner, een afstandelijke relatie met een vage kennis, een vererende relatie met een idool, een gehoorzame relatie met een leermeester, een opstandige relatie met een machthebber. Ja, nou, een mooie lijst, denk ik.
Ja. Zeker, een mooie lijst. Ja. Zeker, ja.
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 Nou ja, zojuist zei jij iets, dat, voor de luisteraar was dat niet hoorbaar, maar over een koning.
Ja, nou.
Die staat hier dus weer niet in.
Dat vind ik jammer.
Ja.
Want een van mijn lievelingsliederen, mag ik toch wel zeggen, is het klassieke gezang Loof de koning, heel mijn wezen,
ja.
Gij bestaat in zijn geduld.
Ja. Nou, er zit wel iets van die machthebber
ja,
erin. Dus,
zeker.
Dus,
en weet je, dat spreekt mij ergens wel aan. Dat aspect van God is voor mij wel belangrijk. Ja. Je had het net in het begin ook even over God als held. Hè? Of is dat met een bepaalde fase? Nou, Het is in mijn levensfase nog steeds belangrijk om over God als een soort trots op God kunnen zijn. Dat vind ik fijn.
Oh ja.
En ik vind Jezus een held.
Oh ja.
En dat heeft iets van, tjonge, hij is groter dan ik. Hij doet dingen die ik niet kan. Hij heeft het ook voor mij gedaan. En dus ik zou het inderdaad zeggen, niet zozeer gehoorzaam, maar bewonderend.
Ja.
En misschien is dat wel de puber in mij of het kind in mij. Ik weet het niet. In ieder geval, het zit in mij.
Ja, en er zit dus ook wel een beetje die vererende relatie of zo.
Ja, vererende relatie.
Ja. Maar, hè, dus hier wordt hij heel gekoppeld, of in ieder geval, het is maar een lijstje, dat, zo zie je ook dat we al een aanvulling hebben, een opstandige relatie met de macht hebben, dat is natuurlijk wel een soort risico dat dat ontstaat. Maar dat hoort jou eigenlijk niet zeggen. Dus
nou, ik wil het ook niet helemaal ontkennen hoor, dat ik zo wel mijn vragen soms heb, waarvan ik zou denken, nou, ik wil ook niet in opstand komen, maar ik heb wel mijn vragen.
Ja, ja.
In afwachting van zijn komst, bewaar ik die, zoiets.
Oh ja, ja, je dwingt jezelf tot gehoorzaamheid.
Nou, soms wel.
Ja, ja, precies. Ja.
Mooi. Nou, laten we het omdraaien, Giel. Waar zit jouw eerste voorliefde in deze lijst?
De eerste voorliefde. Nou, kijk, toen ik het een beetje zat te lezen, toen ging ik eigenlijk op een andere manier zat ik eigenlijk te denken. Ik denk dat ik in ieder geval bijvoorbeeld wel gewoon die bange relatie van een verdachte voor de rechter ken uit mijn jeugd.
Okay.
Dus dat je gewoon ook zo'n fase kunt hebben dat je gewoon denkt van hij komt om te oordelen. Mm-hmm. En dat zie ik met vrees en beven tegemoet.
En zit daar dan de angst onder, hij stuurt me weg? Of ik krijg
zeker. Ja. Dus gewoon kijken naar je leven dat je denkt van hij kan er niet al tevreden over zijn.
Nee.
Ja. Ja, dus, en ik geloof dus heel erg dat als je Jezus weggaat uit het beeld van een rechter, dat je dan dus een bange relatie overhoudt.
Okay,
Dus zodra Jezus eigenlijk veel meer dat beeld van die rechter gaat vullen, dan gaat de angst er al gauw een beetje vanaf. Omdat je denkt, wacht even, wat heeft hij allemaal gedaan? En wat heeft hij laten zien? Nou, die herken ik in ieder geval wel een beetje. De mooiste gaan denk ik over, vind ik denk ik, de nabije relatie van een hechte vriendschap.
Oké.
Okay. Ja.
En wat zit er dan voor jou in? Hoe werkt dat uit?
Ja, een heel erg... diep gevoel en een overtuiging van het samen optrekken.
Oh ja, gewoon samen.
Ja, meelopen met.
Ja. Dingen delen.
Ja, weet je, je hart kunnen luchten, bemoediging krijgen.
Oh ja.
Iemand die je op weg helpt. Iemand die die je de weg wijst. Ik bedoel, er zit wel, ja. Er zitten ook wel andere aspecten in, denk ik, in dat vriendschap. Hè? Ja, een soort raadgever. Je kunt natuurlijk die veilige armen van je vader. Ja, je kunt bij een vriendje ook veilig voelen, denk ik. Hè? Dus er zit veel in. Dus, ja, die vind ik mooi. Een nabije relatie van een hechte vriendschap, zeg maar, op de meest intieme momenten, denk ik, kom ik daar goed in de buurt.
Okay.
Ja, 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 een hechte vriendschap. Maar tegelijkertijd botst dat altijd een klein beetje. En soms heb ik er last van, zo ook niet zo heel erg. Ook een beetje met dat koningschap. Dat vind ik ook een heel, ja, daar kan ik ook wel goed mee uit de voeten.
Ja. Ja,
God
ja.
als koning, dat, ja. dat, dat, ja. dat helpt ja. mij altijd om ook, om dat besef van, joh, maar ook, ik ben niet gelijkwaardig aan hem.
Oh ja, precies. Hij is altijd hoger en groter.
Hij is altijd meer, en, ja.
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 Oké, okay. ja. ja, dat is wel belangrijk hè, in dit verband, ja.
Ja, ja, dus en... ik kan er soms ook wel eens een beetje... er zijn zo in die zin zoveel mensen die er zijn in ieder geval bijzondere mensen die... Die kunnen wel zo over een soort diepe vriendschap of bijna zeg maar, ja, zo'n intieme relatie. Nou, daar kan ik wel eens een beetje jaloers om worden. Ook wel eens een beetje kriebelig van worden. Ik zit even een beetje dat lijstje te kijken. Van,
maar,
ja,
wat,
zit,
maar wat maak je zo kriebelig dan?
In die vriendschap, daar kan ook bijna, ja, dat je op een gegeven moment zelf God de weg wijst, om maar zo te zeggen.
Okay.
Hij lijkt wel, ja, ja.
Alsof je bedweterig bent.
Ja, een beetje zoiets, ja.
Oké. Okay.
En God kan ook wel een beetje klein van worden of zo.
Oh, ja. Ja.
Maar ja, weet je.
Kan het ook te klef worden? Dat het te intiem, God...
We staan zelfs uit de middeleeuwen natuurlijk van die hele intieme...
Ja. Reken maar, want hier reken je nou even af met een lange, lange traditie van...
Ja, zeker. Dus ik wil dus niet zeggen dat het niet klopt, alleen dus dat ik er een beetje weerstand tegen voel.
Ja.
En precies. Dat is denk ik ook niet altijd terecht.
Nee, nee, precies. Want het leuke van het onderwerp is wel natuurlijk dat we ons ook af kunnen vragen van wat zou ik er nog bij willen hebben?
Ja, ja.
Hè? Kijk, ik heb zelf ook nog wel sterk soms zoiets van, ja, God is een soort vage kennis. Althans, laat ik het zo, misschien moet ik het anders zeggen, maar dat God gewoon even zich niet meldt.
Ja.
Want hij heeft mij gewoon toegerust om mijn leven te leven. Dat vertrouwt hij ook aan me toe.
Ja.
Maar hij is niet voortdurend te zeggen van, joh, nu linksaf of bij de volgende rotonde 3/4 nemen. Gewoon leef je leven, want we zien elkaar later wel weer.
Ja.
Nou, dat is niet dat, een beetje die afstandelijkheid.
Ja.
Dat kan ik ook goed hebben in mijn geloofsrelatie. Vind ik niet verkeerd.
Oh ja. Ja, maar dat kun je er goed bij hebben, maar die vind je ook lastig. Bedoel je dat?
Nee,
of...
eigenlijk niet.
Oh zo.
Nee, dat vind ik dus wel oké.
Oh ja. Hè? Ja. Ja.
Ik bedoel, ik beschouw God niet als degene die, zeg maar... Nou ja, ik heb wel het beeld gehoord van de verkeerstoren die een piloot naar binnen vliegt.
Oh ja.
Weet je wel? Voortdurend aanwijzingen geeft. Nou, nee. Ik land wel. En dan zien we elkaar gewoon in de kantine om even te debrieven.
Ja, precies. Je hebt je vliegbrevet al. Dus
ja, precies. Hè, geloven is voor mij ook een soort brevet hebben gehaald door de loop van de jaren heen.
Precies.
En ik weet niet of dat heel erg arrogant klinkt, maar het is voor mij niet bedoeld als bedweterig.
Ja, ja, precies. Ja. Nou, en waar ik ook dus echt, ik noemde net al even die opstandige relatie, daar kan ik altijd ook heel erg van genieten. Als die dus, het ligt er een beetje aan natuurlijk in welke situatie, maar een beetje vanuit dat puberale, zeg maar, God niet willen accepteren of zo, zeg maar. Terwijl het wel in een relatie blijft, dat vind ik wel belangrijk. Hè? Je kunt je ook gewoon mopperend afkeren en zeggen van, nou, die God die mot ik niet.
Ja.
Maar als het een beetje worstelen met God is, dat vind ik heerlijk om te zien. En... dat doe ik ook wel een beetje graag.
Ja.
En daar zit ook een klein beetje wel iets in van juist die vriendschap. Hè? Dus hoe meer ik iemand vertrouw, hoe harder ik hem ook kan wegduwen. Want ja, weet je, hij weet wat hij aan mij heeft en ik weet wat hij aan hem heeft. En dan hoeven we niet zo bang te zijn voor onze relatie. Die gaat niet zomaar stuk. Dus we kunnen, er kan best een beetje opstand en het kan wel een beetje clashen tussen ons.
Het kan een stootje hebben.
Ja, het kan een stootje hebben, ja.
Oké. Ja, we moeten al bijna weer afronden, maar nog één ding. Laten we daar even samen nog over fantaseren, Giel. Straks zien we hem oog in oog.
Ja.
Wat dan? laten we even hardop. Wat gebeurt er dan, joh?
Ja, wat gebeurt er dan? Nou ja, ik zeg eigenlijk altijd, ja, dan plas ik in mijn broek. Je gaat komt neer. Opeens die relatie met een kind. Een soort van, zeg maar. Hier had ik even niet op gerekend.
Nee, het is overweldigend. Hè?
Ja. Of
misschien toch ook weer heel gewoon.
Ja.
Hij is Jezus als mens daar, hè?
Ja, dat het gewoon zo, als een gewoon zo goede vriend zijn van, ja, maar we kennen elkaar al heel goed.
Toch. Kom zitten, joh.
Ja, is dat wat jij je voorstelt?
Ja, zal ik wat voor je halen? Nou, doe een kop thee.
Ja.
Dat werkt.
Ja, precies. Je weet toch wat ik lekker vind?
Ja, je weet toch wat ik lekker vind? Dat zegt hij natuurlijk. Ik weet het. Ik ga het voor je halen.
Ja, precies hier. Ik heb je favoriete drankje.
Goed.
Ja, dat zou ook wel mooi zijn, maar het, ja... Ergens hoop ik ook dat er een soort van puberale verliefdheid omhoog komt.
Okay.
Dat je opeens zo denkt van, ja, weet je wel, nooit meer anders dan dit. Weet je wel?
Ja.
Nooit zij meer. Of hij is het, dit, ja. Dat en dat je gewoon helemaal opeens zo woep, in beslag wordt genomen. Al je,
ja. Alles om je heen lijkt...
Ja, precies.
Hij is er ook.
Ja, dat ja.
Nou ja, beste luisteraars, je voelt hier opent zich een groot veld van gedachten, van woorden, van gesprekken. En we hopen dat ons gesprek in ieder geval jullie daar weer tot uitnodigt. Dus dit was weer een nieuwe aflevering van onze podcast, de podcast, over geloof, kerk en eigenlijk in het gewone dagelijkse leven. Zo proberen we dat maar steeds weer terug te brengen. Dus nou, voor nu bedankt. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.